Stroom.
Als ik mijn ogen sluit, sta ik in een loods. Er staan honderden mensen om me heen. Niemand van hen staat stil. Iedereen danst. Beter gezegd, iedereen stuitert door de ruimte. Door de ramen valt het eerste ochtendlicht, maar niemand, werkelijk niemand, gaat naar huis. Het is bloedheet. Druppels vallen van het plafond naar beneden. Mijn schoenen en mijn broekspijpen zijn zwart van het vuil. In de hoek staat de DJ. De ruimte om hem heen is bezaaid met platen. Uit een muur van speakers klinkt muziek die from outer space lijkt te komen. Dit hoor je niet op de radio of tv. Dit is van mij. Dit is van ons. Overal waar ik kijk zie ik vrienden. Mijn vrienden voor het leven. En mijn vrienden voor deze nacht. Dan valt met een zucht de muziek uit. Paniek. Minuten lijken wel uren te duren. Ineens voel ik mijn benen en rug.
En dan?
I am excited.
Een beat, een stem. The House of God. I am excited. Gejuich stijgt op. En iedereen weet, dit mag niet stoppen. Wij gaan nooit meer naar huis.
Dit gevoel hebben de honderden eerste gabbers bij de eerste hardcore feesten in bijvoorbeeld discotheek Parkzicht in Rotterdam. Of de legendarische tunnelparty van Multigroove. Over dat gevoel en die begintijd gaat deze aflevering. Mijn naam is Gwen van Poorten. Ik schrijf, ik presenteer, ik maak podcasts. En ik ben al mijn hele leven lang fan van hardcore. Ik ben geboren in 1989. Dus ik was er helemaal aan het begin. Ik was heel klein. Mijn ouders hadden een sportschool. En daar kwamen gabbers binnen. En ik vond het een beetje spannend. Maar ik zag ze ook. En ik dacht, ik wil wat jullie hebben. En ik ben altijd fan gebleven van de muziek.
En mijn naam is Arne van Terphoven. Ik ben schrijver en uitgever van een hele stapel boeken over Nederlandse dancegeschiedenis. En dus ook veel hardcore. En dat doe ik eigenlijk uit heimwee, uit een tijd waar ik helemaal niet bij was. En ik zou een linkerarm geven om één keertje op een feest te staan van de gasten die wij vandaag hebben.
Dit is Hardcore Never Dies, de podcast over het Nederlandse culturele erfgoed, de knijterharde beats en de daarbij behorende feesten.
Hardcore is eigenlijk terug van nooit weg geweest. Onder andere door de film Hardcore Never Dies, die nu op Amazon Prime te zien is.
Ja, dit wordt geen geschiedenisles, want hardcore behoort niet tot de verleden tijd.
Maar het is wel al 30 jaar geleden dat dit wereldberoemde Hollandse genre ontstond. En onze gasten van vandaag die waren daarbij aanwezig. Om niet te zeggen dat ze daar een voortrekkersrol in hebben gespeeld. Rob Jansen uit Rotterdam, de kapitein van Parkzicht destijds. En Ilja Rijman uit Amsterdam van Multigroove. Welkom.
Woep woep.
Yo.
Hey. Even helemaal terug naar het begin. Rob, ja. Waar en wanneer hoorde jij voor het eerst House?
Ik had natuurlijk wel eens wat gehoord van Roxy toen de tijd. Daar was ik wel benieuwd naar wat daar allemaal gebeurde. En ik hoorde verhalen van, ja, excentrieke mensen, daar moet je niet bij zijn, dat is niks voor jou. En ik ben eigenlijk naar België gegaan en daar voelde ik me meer thuis qua muziekstromingen. Want daar had je toch wel wat meer, je zegt, wanneer heb je voor het eerst House gehoord? Maar het is meer, ja, je hoort muziek. En voor mij is muziek meer van een gevoel. Mm-hmm. En of het House is of New Wave. En in België heb je meer New Wave in die periode. En wat meer abstracte muziekstijlen. En dat sprak mij heel erg aan.
Wat voor persoon was jij toen op dat moment?
Ik was een, dwars. En ik was heel erg dwars. Mijn moeder had het heel moeilijk met me.
Dus, hoe dan?
ja, met alles. Met niet luisteren, doen we te laat thuiskomen. Niet thuiskomen. Verkeerde vriendjes hebben. Maar ik had toch wel mijn eigen wil erin. Want ik liet me nooit leiden door vrienden die verkeerd waren, die aan de drugs zaten of wat dan ook. Want ik rookte niet, dus zij blowen allemaal, ik blowde niet. En op een gegeven moment wist iedereen dat en die had zoiets van, Rob, die moet je niks vragen, want hij gebruikt het toch niet, weet je wel. Mm-hmm. Dus en dat werd gewoon gerespecteerd. En qua jongetje was ik gewoon rebels.
Ilja, ga ik naar jou. Waar was jij toen je voor het eerst een ander geluid hoorde? House, whatever, hoe je het wil noemen.
Ik ging in 1988 heel veel naar de Melkweg en de Paradiso. Dat was tof, daar kon je beentjes zien. Daar speelden ska-beentjes. Daar was lekker rock, lekker The Cure, dat soort dingen. En ik woonde in Amsterdam Centrum, dus dat waren mijn poptempels. En op een dag ging ik daarheen in 1988. En waar we normaal lekker op dat soort beentjes stonden, stond nou een DJ te draaien. Die verstond house te draaien. Maar ik denk, van die Asset House. Dat was DJ Per. Ik zou het nooit vergeten. En ik kon er binnen, ik kon er helemaal niks mee. Ik ging daarheen. Waar ik normaal voor ging. Ik hoorde voor het allereerst.
Ja.
En ik ben, ik denk, ze moeten niet maar een nekschot geven, man. Maar ik ben op de gang gaan staan richting Melkweg Café. Want dit café werd dan wel normaal, een beetje normale muziek gedraaid. Ik moest er echt aan wennen. De week erop kom ik bij de Bachwan. Dat is zo'n commune.
Ja.
En daar ging ik vaak heen. En die zei, kom, ga mee, stap in, we gaan naar een feest. En we werden in een kevertje gezet. En toen deelden die pillen uit. Dus iedereen in die auto nam zo'n pil. Ik laat niet zoveel vragen stellen. Dus ik neem ook zo'n pilletje. We komen aan in het oostelijke handelskader in Amsterdam bij een of andere loods. En we stappen die auto neer en je voelt al het hele sfeertje aan hangen. En ik weet dat we in die rij gaan staan om naar binnen te gaan. En op dat moment zo die pil opkomen vanuit mijn rug. En vanuit dat die loods hoor je dat resoneren onder geluid. Weet je, met die ramen en die deuren die staan te trillen in de sponning en zo. En die deur gaat open omdat er weer een groepje mensen naar binnen of naar buiten mag. Je ziet zo die rook naar buiten komen, die stroops erin. Ja, op dat moment werd ik naar binnen gezogen. Ik ben naar binnen gegaan. Ik heb een t-shirt uitgetrokken, op mijn kop heen gebonden. Ik ben op die dansvloer gaan staan en daar sta ik nu nog steeds. 33 jaar.
Parkzicht, 1990. De discotheek vlakbij de Euromast opent haar deuren en de lokale DJ draait in een compleet andere stijl als het publiek gewend is. Rob Jansen legt in Parkzicht de fundamenten voor de Gabberhouse.
Rob, wanneer en hoe is Parkzicht begonnen?
Parkzicht is begonnen eigenlijk begin jaren 80, maar toen was ik er nog niet in Parkzicht. En van Parkzicht is naar Ibiza gegaan en van Ibiza is naar Parkzicht gegaan. Zo is eigenlijk begonnen daar. En op het moment dat ik in beeld kwam was in 1989 met kerst. Toen werd ik benaderd door de eigenaar. Eigenlijk een paar maanden daarvoor werd ik al benaderd. Omdat ik gevraagd werd om mee te doen in een hele nieuwe zaak. En dat was Parkzicht. Hij zegt, oké, maar je moet wel komen draaien. Ik zeg, maar ik wil alleen komen draaien als ik de volledige vrijheid krijg van... Ik ben de DJ, dus ik zorg voor de muziek en wat het gaat worden. Ja, als maar geen tering, Eddie, zegt hij al. Ik zeg, dat komt goed. Dat komt goed. Dus toen zijn we in december 89 opgegaan met kerst. Het was eigenlijk wel een hele slimme datum. Omdat met kerst in die periode ging iedereen altijd uit. Dus je weet zeker dat je gewoon een vol huis hebt. Hij maakte reclame in de kranten. Dus we gaan open, Parks gaat opnieuw open. Dus ik kreeg al vrienden van mij om me heen. Die van, hey Rob, jij gaat het draaien hoor. En Parks, ga je nou oude muziek van Parks draaien? Ik zeg, nou, dat weet ik nog niet. Ik zeg, ik weet echt nog niet. Ik denk heel wat anders.
Wat voor mensen kwamen er?
Ja, aan het begin een beetje die oude, geen rockers. Maar het waren meer exotieke new wave mensen met kuiven. En gewoon heel stylisch waren ze. En daarna werd het een beetje meer het Rotterdamse publiek wat steeds meer de overhand kreeg. En daarna verspreidde dat zich over heel Nederland. Omdat er werd gepraat natuurlijk over de muziek die daar gedraaid werd. Die je nergens hoorde. Dus in die 9-10 uur dat ik draaide, draaide ik echt een heel scala van muziek.
9-10 uur?
In elke zaterdag.
Holy shit, dat was het nu zien bij bijvoorbeeld Reinier Zonneveld en zo, weet je, met ADE.
Ja, die draai ik helemaal weg.
Ja.
Geloof me. Ik was daar van 9 tot 9. En tussen 9 en 10, of 9 en 12 liet ik meestal wat nieuwe jongens draaien om te luisteren wat ze doen. Wat ze deden, of moeten doen. En 12 uur, of soms wel eens 11 uur nam ik het al over, of 12 uur, het lag er maar aan hoe ik me voelde, van ik ga hier beginnen. Of ik zie dat de mensen binnenkomen, heel veel. Nou, die willen je toch horen, weet je, die willen toch je muziek horen draaien van wat ze willen horen en nog nooit gehoord hebben, zoiets.
Waar Rotterdam Parkzicht heeft, lag het in Amsterdam allemaal een beetje anders, hè? Hoe zat dat daar?
Ja, de house kwam naar Amsterdam in de nazomer, dus 88 denk ik geweest, op jaar 88. En ik was gewoon bij een van die eerste feesten aanwezig. Dat tikte dat pilletje met de Bachman vrienden. En vanaf dat ik werkte in de koffieshop. Dus ik sneed daar hash. En omdat ik naar die feesten ging, daar hoorde je waar het volgende feestje was. Er was geen Facebook, er was geen... Dus mensen horen op een gegeven moment wel over van er is iets aan het gebeuren in Amsterdam. Maar dat gebeurde niet in de lokale clubs. Dat gebeurde in afgetrapte loodsjes, in industriegebiedjes en in allerlei gekke underground-plekjes.
Je bezoekt wat feesten. Je hebt het ontdekt. Het is iets nieuws. Je vindt het leuk.
Ja.
Wat is dan de aanloop naar zelf een feest geven?
Dat vond ik natuurlijk helemaal te gek. En ook wel van, ja, het kan wel wat harder. Het kan wel wat, we merken wel dat tegen het einde van zo'n feest, nou, dan komt lekker het gas erop, weet je. Dan ging urenlang kon die sarren. Fantastisch, weet je. Die bouwde zo langzaam op en dan kwam er een muur tot 12 en kwam er wonk, wonk. Honk, honk, kwam er een beetje een beatje in. En dan gingen we een beetje groeven. En een uur of drie, dan kwam die beat erin. Ja, en in die laatste 2-3 uur, dan ging hij. Ja, dat is een prachtig verhaal vertellen. Mm-hmm. Maar ik zat op een gegeven moment wel een beetje van, kom op zeg. Dus kunnen we nou niet gewoon die platen, dat laatste stukje, maar dat de hele nacht doen? Kunnen we niet gewoon wat meer, het mocht voor mij wel wat steviger, het mocht voor mij wel wat ruiger, wat smeriger. Ik vond ook de feesten waar je hele vieze broeken en schoenen kreeg. En was je niet gekeken van, wat voor kapsel heb je en welke schoentjes heb je aan? Die spraken mij het meest tot verbeelding. En ik werd ook vaak op de Roxy en dat soort plekken, werd je dan niet binnengelaten. Ik dacht, ja, dan moeten we het gewoon zelf gaan doen.
Mm. Waarom werd je niet binnengelaten? Daarom?
Ja. Dan moet je naar huis toe en dan moet je haar veunen en lakschoentjes aantrekken.
Dan moet je niet heen gaan, want je komt toch niet binnen daar.
Nee, en dan heb je geen meisje bij je, omdat je met een paar vrienden op stap bent. Ja, wat een toestand allemaal. En later had ik probleem. Goos is de hoofdportier van de Roxy en die heeft, hij leeft niet meer helaas, dat was best wel een goede kerel. Maar die heeft bij een van mijn eerste houseparties heeft hij in de deur gestaan. En dat is toen niet helemaal goed verlopen. En toen heb ik hem ook niet betaald. En dat heeft mijn entree tot de Roxy ook niet echt bevorderd, zeg maar.
Nee. Ja.
Maar uit frustratie is dus eigenlijk de drang voor het geven van feesten ontstaan. Je komt niet binnen, het gaat niet hard genoeg.
Nee,
je kan dit wel beter.
Hoor. Niet frustratie, meer inspiratie, motivatie,
lust.
Drive, lust.
Dat is hem.
Ja. Ja, het is een sterke drijfveer. Ja.
Mm-hmm. En hoe pak je dat dan aan?
Ja, ik werd ook heel enthousiast. Op een gegeven moment zitten gewoon bij me. Ik werkte in die coffeeshop. Dus dat was ook een fantastische plek om 8-9 uur lang te werken. Met vrienden. En je snijdt af en toe een stukje hasje en maakt een bakje koffie voor iemand. Voor de rest zit je de hele de muziek te luisteren, te kletsen en over van alles. Ja, dan komt er eens een keer iemand van, volgens mij weet ik wel een locatie. En volgens mij en heb je die DJ wel eens gehoord en heb je dat. En of iemand kwam eens met een andere tape, weet je, waar je weer dingen op hoorde. Ja, zo is het een beetje gekomen. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd, dit gaan we zelf doen. We hebben gewoon het geld bij elkaar gesprokkeld. Maar ja, we hadden helemaal geen locatie. En er kwam op een gegeven moment illegaal een locatie op ons af.
Welke locatie was dat?
Nou, in de eerste instantie was dat, het is mijn tweede feest geweest op de Zeeburgerdijk. Dat zou ons eerste feest worden. Er was een compagnon van mij toen, dat was een kraakpand. En die mensen hebben daar vanaf de jaren 60 in gewoond, een schoolgebouw. Maar die hebben inmiddels, het moest tegen de vlakte. Er is volgens mij nu een moskee gebouwd. Er is iets anders gebouwd. Het ging tegen de vlakte. Dus die mensen hebben allemaal een woning toegewezen gekregen. En dan zou het dat weekend tegen de vlakte gaan. En toen konden wij daar een feest geven, omdat het laatste weekend was. We zijn ook keurig met brieven. Ik ben naar de politie gegaan. Ik zeg, hey, nou, je weet, het gaat eindelijk weg, hè, dat krakerspand. En ja. We gaan een afscheidsfeestje geven dit weekend. Helemaal goed, jongens. Dus we hadden een bandje en we hadden een barbecue. En ik had briefjesstenseltjes gemaakt. En hadden we langs de deuren gegaan. Overal door de brievenbus gedaan. Van aanstaande zaterdag nemen we afscheid van de buurt. En hartstikke leuk. Er stond een bandje, stond de nummers van de Beatles te spelen. We waren 2-3 weken aan het verbouwen. En barretjes timmeren en boompjes omzagen en kleuren en doen. En de bovenverdieping hadden we stiekem dichtgemaakt met hekken en doeken. Toen de brandweer ook even kwam kijken, leek het net van, nou, die gebruiken ze niet. Er zat nog een hele verdieping boven, maar ik wist dat hij afgekeurd zou worden. En toen hadden we bij het Centraal Station in Amsterdam, wij waren gaan flyeren. House party, locatie onbekend. Kom naar het Centraal Station, wees er om 10 uur en breng je naar een house party. Dus nou, bij het Centraal Station stond, weet ik veel, tussen de 1000 en 2000 man. En die kwamen hop, een minuutje of 10 allemaal aan bij dat feestje waar de buurt gezellig met een wijntje en een biertje en een barbecueetje naar het bandje zat te luisteren. Nou, dan hebben we het bandje aan de kant geswieperd. Afgelopen met je Beatles nu. En toen is het met muziek aangegaan, de houseparty aangegaan. En tot volgende ochtend 10 uur hebben we zo'n knallen daar.
Dus je hebt de brandweer en politie naar een barbecue, naar een buurtbarbecue laten komen.
Ja.
En toen gezegd, nu allemaal oprotten.
Ja.
Band aan de kant en toen werd het reven.
Ja. Dat is het. Ja.
Oh, wat een heerlijk verhaal dit. Maar was het toen ook niet zo dat die politie en zo, ja, dit gebeurde ook nog niet heel veel? Of
nee,
wel,
joh,
ze hadden geen idee.
Nee, maar ik weet nog wel dat die politie die kwamen aan. Voor mij heb ik toch een film staan, want Camille die filmde toen veel. Er komt zo'n politieautootje aanrijden. voor de deur. En die zie je echt zo, kijk, je ziet zo allebei die bekken openvallen. Die staan, ik, ja, wat is dit nou? Stonden allemaal van die mensen met, ja, ogen groot, alle kanten op, weet je. Ja, die dynamiek, die muziek, die hele pand wat staat te schudden midden in zo'n woonwijk. Ja, dat kenden ze natuurlijk helemaal niet. Dus die stond. Maar dat was dus mijn tweede feest. Om even terug te gaan naar je feest. Mijn allereerste was de Wielingen. Dat is een oud internaat. Waar ook krakers woonden. En daar woonden dus wat vrienden van mij. En daar hadden we al geprobeerd, kunnen we hier een feest geven. Maar dan moest je door een heel balitagecomité van 20 hippies heen. Hanekammen. Geen hippies. uiteindelijk kwam die eerst. Dus die kwam af. We konden daar een feestje. Dus dan is de Wieling uiteindelijk de eerste geworden. En daarna het feest wat ik net vertel. Hmm. Dus, maar we namen de politie wel om in het ootje. Ik weet toen ook, bij de Wieling ook. Daar stond de flyer wel op de locatie. Dus toen kwam de politie. Nou, daar hebben we ook wel een rondleiding gegeven. En hoe we het allemaal keurig netjes aan de regels gingen houden. Ja, toen de mensen binnen waren, was het gewoon let's go.
En werd er op dit moment al geld verdiend of vooral veel geld verloren?
Nou,
verloren.
Allebei, ja. Ik sowieso wist, weet ik nog wel met het eerste feest, ik begon niet meer wist wie het geld had meegenomen s'morgens. Nee, serieus.
Ja, dat ik was het niet.
Maar hoeveel gulden was het dan om naar binnen te komen? Of was het alleen de bar? 17
gulden 50.
Okay.
En dan was ik duur. Was toen voor die feestjes was het allemaal 10, 15 gulden. En ik was de eerste die die grens naar 17,50 ging, weet ik nog. En ik had geloof ik 1300 man binnen, dus reken maar uit.
Dat is
en
gezellig.
En dan heb je de barren nog. Mm-hmm. Maar ik wist echt, jongen, waren zo druk ermee. Er kwam zoveel op je af. Ik heb natuurlijk dus nu, tegenwoordig heb ik mensen bij ons werken. Die hebben fantastische opleiding gedaan. Die kunnen het beter dan ik, weet je. Die hebben stage gelopen. We hebben door schade en schande onszelf geleerd om ze in 24 uur tijd zo'n feestje op te bouwen.
En ik vraag me dan af, we hebben het net over clubs gehad. De clubs waar jullie niet altijd naar binnen kwamen. En dit dan, illegale feesten. Wat was dan op dat moment het verschil tussen een illegaal feest en een club? Nou, kunnen jullie misschien met elkaar zeggen, Parkzicht, illegaal feest.
Illegaal feest is niet gecontroleerd, georganiseerd.
Maar de vibe meer.
Wel georganiseerd.
Ik weet wat het verschil is. Maar ik wil weten wat het verschil is voor mij als bezoeker als ik daar sta op dat moment.
Ik vind een club braver. Natuurlijk, ja. De wc's staan elke week op dezelfde plek. De DJ staat elke week op dezelfde boot. De ingang is elke week op dezelfde plek. Je weet waar je heen gaat, weet wat je krijgt. De schoonmaker is op tijd. De barren worden op tijd bijgevuld. Je biertje is koud. Mm. En bij ons moet er wel eens gebeuren dat als wij de politie achter ons aan hadden en we konden niet naar onze locatie rijden omdat eerst de politie nog even moest schudden. Dan we maar zo weinig tijd aan hem op te bouwen. Ja, dan was je biertje niet koud. Dus, maar dat had ook een charme. Daar kwam het zweet van de muren en het plafond naar beneden. Er stond af en toe de ramen en de sponningen te trillen. En dat had natuurlijk een gigantische spannende charme die je in een club mist. Ja. Maar wat in een club wel lekker is, als je gewoon uit wil gaan en je wil niet eerst met je knieën door de modder drie veldjes acht sloten door een locatie vinden. Dat heeft allebei, is het ook wel een charme om lekker een goede club in te lopen wat gewoon goed geregeld is natuurlijk.
Ja. Maar ik wil wel even voor de goede orde. Ik denk dat Parkzicht is niet een club waar jij je tegen afzetten. Parkzicht heeft toch volgens mij echt een ravegevoel. Jij bedoelt een club zoals bijvoorbeeld de Roxy of de Macanti of de Dino's, toch?
Ja, nee, met ik kwam toen. Ik reed naar Rotterdam toen om naar Parkzicht te gaan.
Maar Parkzicht was geen nette club of zo. Hè?
Nee.
Het was gewoon een.
Dat is wel een Rausdouwers ding.
Het is gewoon de hel binnen soms.
Ja, wat zeg je nou? De hel? Leg eens uit.
Ja, zeker.
Vertel.
Ja, gewoon hoe het hard. Het is gewoon hard. Donker en iedereen gaat los.
Oh, ik krijg helemaal. Ja, wat jij net zei, dus ik had daar ook willen zijn.
Ja, dat is echt.
Ik zie het ook in jullie ogen.
Het was daar niet zo aangeharkt. Het was ook een mooi plan. Zo midden in zo'n park. In zo'n villa dat je denkt. Weet je,
we zijn helemaal aankomen rijden op een oprit. Dus ik kan me echt aanrijden of aanlopen. Dan zie je zo'n heel groot pand staan. En wat jij zegt, weet je wel. Er komt een rook uit die deur. Als die deur open gaat, je hoort. Of je hoort mensen gillen. Van de sfeer proef je gewoon als je voor de deur staat.
Ja.
En dan wil je naar binnen gaan. Want buiten staan is geen optie. We hadden ook nog in 1992, van 91 naar 92. Toen waren we al extreem aan het draaien in 91. Toen ging het gerucht van, ja, Parkzicht moet dicht, want geluidsoverlast. Ja, die grote box, weet je, want het dreunde echt gewoon heel de wijk door. Terwijl we in een park zaten, want het was echt hard. Toen hadden ze van, ja, Parkzicht gaat in 1992, wordt hij gesloten naar Oud en Nieuw. En daar was helemaal niks van waar. Er waren wel wat klachten geweest van geluidsoverlast. Maar dat was allemaal opgelost door rubbers onder die boxen te plaatsen, weet ik wat ze allemaal hebben gedaan. En toen heb ik... met Oud en Nieuw heb ik thuis in mijn slaapkamertje heb ik nog 1992 is for you gemaakt. Dus dat was eigenlijk een track, want ik zat zo te denken van ja, wat moet je doen, weet je wel? Iedereen zegt dat het dicht gaat. En Claire zegt gewoon, ja, we gaan helemaal niet dicht, blablabla. Ik zeg, nou, weet je wat, ik ga wel even een trekje maken. Dus met op oud opnieuw heb ik thuis, denk vanaf 7 uur 's avonds, heb ik, nou eerder nog, denk 4 uur 's middags, heb ik die track gemaakt, 99 Tours for You. En die hebben we toen met oud opnieuw gedraaid als eerste track.
Borg slecht.
Het was hard. Het was wel hard. Het was stevig. Het was anders. En dat was de plaat die ik had gemaakt. Of de track die ik had gemaakt voor de mensen in Parkzicht. Mm-hmm. Dus dat was wel een heel bijzonder moment was dat.
En toen werd het allemaal wat harder.
Ik weet nog wat ik kreeg. Whipped Cream van Vier Zoolin Diva. Rank, kank, kank. Ik was nou helemaal niet zo snel. Weet je maar, al die ronde. Kank, kank. Daar kwam hij al. En toen kreeg je natuurlijk de allereerste hardcore plaat. Dus de Marco Cardipaan gemaakt. We Have Arrived.
Ja.
We Have Arrived. Ja, die hoorden. Nou, dat is echt We Have Arrived. Dat klopt ook, dat was hem. Dus die hele discussie waar de hardcore vandaan komt, van Amsterdam of Duitsland. Gewoon een Duitser die dat gemaakt heeft. Laten we dat maar gewoon heel eerlijk. Dat was gewoon de allereerste waar ik dacht, ja, die hier is hij ingezet.
Hoe ontving het publiek dit?
Ja, tof.
Fantastisch.
Ja, echt, ja. Wow.
Dit was nodig, was tijd. Het was echt tijd. Gewoon, ja, het was echt tijd.
Stront uit de oren knallen.
En wat veranderde er toen op de dansvloer dan? Kan me voorstellen.
Het werd heel veel wilder. Het werd heel veel. Ja, je kan die band ook wel heel veel. Die band terugziet uit Duivendrechtse Kade. Dat is morgens dat licht door die ramen komt. Je ziet mensen helemaal. Maar je raadt ook helemaal niet in. Nu staat iedereen aan zijn op een podium te kijken. Naar zijn diertje te kijken. Er is heel veel geld in gestoken. En die jongen gaat braaf naar de sportschool. En,
lasers.
Heb zijn haartjes goed zitten. En weet je allemaal. Ja, toen, die diertjes, dan moet je echt even zoeken. Waar staat hij ook? Achter het hek staat hij. Iedereen was bezig met elkaar in de wereld. Ja, het was gaan. Door. Weet je, dat was.
Wat ik zie bij die opnames is dat iedereen danste. Ja. En niet een beetje flauw hupsen en even... Ik ben dan ook een houten klaas. En dan naar 18 bier. Als ik heel enthousiast ben, gaat mijn handje gewoon iets omhoog. Maar daar was het echt, je echt helemaal met moves. Weet je.
Helemaal.
Je had geen telefoons, je werd niet gefilmd. Je was helemaal...
Dat is een dingetje, want wij kregen... In Engeland hadden ze ook van Parkzicht gehoord. En wij kregen van die mannetjes op bezoek. Die kwamen met een boot aan bij Hoek van Holland. En dan kwamen ze rechtstreeks naar Parkzicht in het weekend. Daar waren ze er, vrijdag waren ze er al. Dus allemaal van die witte handschoentjes hadden ze aan. Die kent toch wel hoe ze dansen daar, weet je, op die breakbeats. En, die dansen allemaal zo en zo. En iedereen ging daarna doen. En ik heb het gevoel dat die gammers een beetje geïnspireerd zijn door die Engelsen. Ook hoe ze dansen. Want ze dansen precies zoals de gammers nu dansen eigenlijk. Was heel,
Dus eigenlijk zeg jij nu, de voorloper van het hakken... Komt uit Engeland.
Nou, zeker, uit Manchester. Zeker. Maar die jongens kwamen allemaal uit Manchester. Kwamen ze.
Ik heb jou volgens mij ook hier horen zeggen dat de Engelsen ook de trainingspakken al aanhouden. Ja. En dat in Parkzicht werd overgenomen.
Het is gewoon makkelijk om te dansen. Je zweet en zijn broek is zo strak. Dus dan kun je beter zo'n...
En er werd ook bijna, omdat je bij die club zo verplicht was om naar huis te gaan en andere schoentjes aan te trekken en je haar te veunen. En hier kon je gewoon lekker in wat lekker zat. Ja. Ja, lekker in kon bewegen, in kon doen. Dus mensen gingen inderdaad steeds makkelijker vaker in een trainingspakje. Maar die periode waar jullie net beschrijven, dat het nog eigenlijk geen gabber is, maar wel hard ging. Toen werden we gabbers genoemd. Okay. Als je die beelden terugziet, daar hebben we in school lange haren. En gewoon met al die scheuren in hun kleding en smileys op. En weet je, en daar... Die periode was zo wild. Dat waren de gabbers. Dat waren de eigen. Later werd het geuniformd.
Wie kwam daar dan mee?
Hoe bedoel je mee?
Wie kwam er met de term gabber?
Nou, hij is voor het eerst landelijk door D. Shake in een televisieprogramma van de VPRO. Waarin hij een plaat opzet en zei: dit is Gabberhaus. En toen was het voor het eerst. Maar daarvoor werd de Roxy, hè, dat elitaire kunst braaf. Nee, braaf, het was zo braaf als het daar ook allemaal niet, maar in onze ogen. Die noemde ons gekscherend de gabbers. Omdat wij natuurlijk de straatboefjes waren met de petje achterstevoren. En Spider Willem en ik en dat hele groepje van ons. Hij grappie, wij waren altijd een grap, weet je, net een mazzel, grappie, weet je dat. Mm-hmm. En hun, ja, voelden zich ver verheven boven ons. Dus dat is het grappievolk, dat zijn de gabbers. Weet je, dat was eigenlijk als een soort denigrerend scheldwoord.
Bedoeld?
Wij staan boven de gabbers. De gabbers is Oostdorp, weet je, de straatjongens, de die niet bij ons in ons elitaire groepje terecht horen. Nou, mm-hmm. Dus wij werden gekscherend de gabbers genoemd. En we hebben dat gewoon omarmd. En gezegd, nou prima toch. Dan nemen wij dat als geuzennaam aan en zijn wij de gabbers.
Maar heel even, we hebben hier dus binnen 5 minuten 3 cruciale puzzelstukken gelegd. Ja. Want we weten waar de trainingspakken vandaan komen. We weten waar het hakken vandaan komt. En we weten waar de term gabber vandaan komt. Dus als we even ze doorgaan, dan kunnen we de rest van de podcast gewoon overslaan. Ja. Dan zijn we er gewoon uit.
Ja, joh.
Kijk, het blijft ook een kwestie altijd van perceptie. Want jij zegt, Marc Acardipane was de eerste hardcore plaat We Have Arrived. Dat was al in 90. Paul Elstak die zegt gewoon, nee, Amsterdam, waar ligt het dan? Was de eerste hardcore plaat. Maar goed, in 92 vind ik toch wel, toen kwam het wel echt bovendrijven. Toen had je ook zelfs een hardcore hit, Poing.
Ja.
Weet je die nog?
Ja.
Rotterdam Termination Song.
Maar was dat hardcore? Ja, oké, okay, goed. Ja.
Dat was het hardste wat we ooit hadden gehoord. Weet ik nog als kind van 10. Dat je dacht dat je
ouder echt toen Point kwam, was die stijl al een jaar aan de gang. Ja, maar, toen kwam Point.
Ja, oké, okay, maar dat was bij, zeg maar...
Wij noemen dat echt die old school.
Op jullie, zeg maar in jullie eigen realm, om het zo maar te zeggen. Jullie eigen systeempje. Maar ik was gewoon een jongetje van 11 in Hengelo.
Ja.
En wat er in die hippe clubs en raves...
Dat was eerst door van jullie.
Nee. En in één keer hoorde je gewoon Point. Die stond op je Greatest Hits Social CD. En dat was echt, als je echt... Als je moeder...
Als je eerste plaat van 100.000 van verkocht zijn.
Als je je moeder echt op de kast wil halen, dan moest je dat opzetten. Dat was gewoon gillend naar de radio.
Maar je moet je voorstellen, als ik ergens in een industriegebied in Sloterdijk... Hey, je kanon afschieten, dan komt er helemaal niemand. En dan komen er 2000 gabbers naartoe. Ja, dan kan ik niet een supermarktbewaker hebben staan. Als er iets gebeurt, dan moeten we erop als politie bellen. Zo kon het niet. Nee. En als je ze al belde, wil je niet. Want dan heb je een bak alleen. Die wil de politie niks mee te maken. Dus je loste alles zelf op. Mm-hmm. En je had geen supermarktbewaker. Nu heb je op je vergunning staan hoeveel security je moet hebben. En wat voor een opleiding je moet hebben. En je met een pasnummer. En toen had je gewoon criminelen aan je deur staan.
Mm. En wat moest er dan opgelost?
Nou, als er ellende was.
En gebeurde dat wel?
Een voorbeeld?
Ja, ze hebben aanzien. Dus als je aanzien hebt, dan kijken ze wel uit om iets te flikken.
Als je wat rottigheid had, je had een groepje of zo... en die kwamen binnen, die kwamen om de boel te verstieren. Nou, dan had je die portiers, die waren geen makkelijke jongens. Die zeiden, het verhaal haalt hier niet op bij die deur. Dan staan we op dinsdag bij jou thuis.
Oh, echt waar?
Ja, gewoon geen ellende hier binnen in die toko. Klaar. En als het dan eens een keer... Ja, er werd er niet heel versierlijk verzocht... en er nog eens een agent bij gebeld en nog eens een agent bij gebeld. Nee, dan ging je gewoon op. En dan werd hij opgetild en dan zag je hem zo door die tent heen. En dat was ook heel snel gebeurd. Dan kon het feest ook weer doorgaan. Nu zie je zo'n uur eeuwig allige discussie... en nog een feetje erbij. En nog. Dat was, werd snel, werd het opgelost. Maar ook als er iemand oud ging... Dan moesten we hem ook even in de gracht liggen. Nee, dat moest
ik hey, maar ik vind het wel een goeie. Want hoe had jij bijvoorbeeld als 21-jarige illegale rave-organisator je EHBO ingericht?
Nou, ik heb een EHBO-cursus gedaan.
Maar heb je dat soort dingen...
Ja, dat hebben we allemaal aan de hand gehad. En later, waar ik al wel EHBO ben gaan inhuren... of zorgde dat er iemand was in het verband. Maar door schade en schande werden we wijs. We hebben wel meegemaakt dat we bij een locatie zaten. Nou, hier gaan we een feest geven. En ik kom daar aan, 's morgens. Ik ga je even langs. Aggregaat halen, je had de drank halen, je had je camouflage net te halen. Dan heb je 1, 2 die grote vrachtwagens. En we hadden die plek gespot en daar ging het feest plaatsvinden. En we komen eraan en ik wil de hoek omrijden, ik zie politie staan. Ja, ze hadden ons gedoor. Dus die politie stond er gewoon met een autootje. Nou, dan moesten we dus hergroeperen. Laatst midden, nou wat gaan we doen? Gaan we al die gehuurde spulletjes maandag terugbrengen? Zijn we onze centen kwijt? De mensen staan op het centraal van judoka's te wachten. Nee, natuurlijk niet. We gaan gewoon zorgen dat er ergens anders een feest komt. En dan ging je op dat moment nog hergroeperen. Andere locatie, daardoor. Ja, dan heb je dingen zoals EHBO iets minder scherp op je van, oh, maar ik ben mijn verbandtrommel vergeten. Dat is dan niet meer... Dus ik heb wel meegemaakt in Diemen. Dat was toen een hele meubelboulevard. Die was weg inmiddels. Een oude loods hadden we gekraakt. Een vriend, mijn compagnon, zijn vader, die hebben we daar als anti-kraak een paar weken ingezet. Toen we gingen flyeren om dat dan ook te houden. Want als iemand anders... Je had regels voor het kraken. Dan moest je een bed en een slot en wat dingen hebben. Dan was dat officieel gekraakt. Maar wij kwamen aan bij die loods met onze spullen. En er is iemand er was een balkon. En er is iemand opgeklommen. Daar mocht hij niet op. Daar hadden we ook netjes nek voor. En die was op de speakers die ervoor stonden gegaan. Want die dingen waren gigantisch. Die speakers. Dus die was daarop en die stond op. Die speakers dan. Je zag heel die speakers. Zag je gewoon 90 graden naar links, 90 graden naar rechts. En ik denk, oh mijn god, verpeer die gozer eraf. En ja, en hij maakte een smakker. En dan ligt op die grond en er komt bloed uit zijn kop. En ja, dat was voor het eerst in mijn carrière. Ik denk, oké.
Pleisters.
Hè?
Pleisters.
Pleisters, ja precies. Pleisters. Wat doen we? Zetten we de muziek stil? Ja. Nee, we worden op dat moment besloten. Protocol, niet de muziek, dan gaat iedereen erop met problemen. Oké. Dat werd allemaal daar ter plekke bedacht. Mm-hmm. Ik weet nog wel dat we toen bij die kraak hebben we een deuruitsponning gehaald. Daar hebben we die man opgerold. Een hele bed. Hij zat allemaal te shaken, zat hij. En dan hebben we allemaal dekens en dingen bij elkaar. Hebben we hem achterin, zo'n Volvo met zo'n laadklep, hebben we hem achterin gelegd.
Holy shit.
Ja, zijn we naar... de ambulance was gebeld. Moet je horen, het is wel. We hadden de ambulance uiteraard gebeld. We hebben gezegd, maar de gemeente in Diemen had het tot rampgebied uitgeroepen. Ja, wow. Die waren zo in paniek. Dus er mocht geen politie. Er kwam helemaal niks. Geen politie, geen brandweer, geen niks. En dus ook geen ambulance. Die kwamen er gewoon niet. Het was tot noodverordering was het uitgeroepen. Dus wij bellen en nog een keer bellen. Ze kwamen gewoon niet. Dus hebben wij hem zelf naar het ziekenhuis gebracht. En daarbij hebben jou neergelegd op die deur.
Een soort filmscène.
En heel veel geluk, heel veel geluk gewenst.
Ja. Maar die deur hebben we wel weer mee terug.
Nee, die deur die heeft hij nog, denk ik.
Als aandenken. Wow. Ja.
We don't need that anymore. Ja, we na een hele lange rondreis. Want kat- en muisspel met politie in allerlei tunnels en gekraakte loodsen. Nou, we hebben er een aantal van hebben aangetikt. Kregen we een keer van een bedrijf waar wij vaak licht en geluid huurden te horen van nou, ik wil met jullie meewerken. Ik heb hier een hal, dat is de distributieruimte waar alle spullen van zijn pand, de elementenstraat, in en uit gingen. En dan zegt op zaterdag ben ik dicht. Maar dan kwamen daar, maar er waren allemaal lelijke halmen met witte tegels en alles en zo. Maar ja, goed, een hal is een hal. Het werd ook steeds, het kat en muisspel met de politie werd ook steeds gekker. Helikopters erbij. We hebben het Duivendrecht verhalen. We urenlang dat die eigenaar aankwam lopen terwijl wij al binnen waren met onze spullen. En die eigenaar gelukkig die de deur van die loods niet open deed. Maar naar zijn kantoor ging, daar anderhalf uur blijft zitten. En wij beneden doodstil hebben gezeten. En nou, daarna, dus de gekste dingen. Nou, het is lekker als je een keer een eigenaar hebt die meedenkt, mee weet dat je er zit. En dus dat bracht, het zal wat rust brengen. Dus wij zijn er naartoe gegaan en een gesprek met die man gehad. En nou, laten we maar gaan doen dan. En toen was de Elementenstaat geboren, de legendarische Elementenstaat. Wij zijn daar de eerste feest aan gegeven. Maar in het begin liep dat helemaal niet. Dat waren eigenlijk mijn eerste feesten. Voor het eerst dat ik te maken kreeg met dat iets niet liep.
Oh ja?
Ja. Dus iedereen heeft het over de legendarische Elementenstaat. En dat was het ook. Mm-hmm. Maar het was echt even zoeken. Het was en echt die periode kwam naar binnen. En in plaats van die rauwe, vieze, rauwe hallen. Had hier dus die muur waren tegels. Allemaal tegels. En ja, dat kostte een vermogen om dat allemaal in de dikke zwarte doeken te hangen. Die heb je ook niet de een of andere week. Dat moet je allemaal laten maken. En dan dus het geluid kaatst al. Het leek wel een slachthuis. Weet je. Dus,
erg gezellig.
Ja, het leek echt wel een slachthuis. Het geluid klaatste heel hard. En toen hadden we dus net in die eerste flyer per Dimitri en daarna Dano Busbus. Later. En die ging ook niet meer op. We moesten gewoon echt even herorganiseren. We hadden een zwart-wit stencil flyer. Die gekopieerd bij een copyretten. En dat is echt een moment geweest. Dat we echt een ganse omzet zijn toen ook 2 weken dicht gegaan. Toen hebben we daar een maand dicht gegaan. Een maand hebben we gezegd, we gaan een full color flyer maken met een design. We gaan even helemaal grupperen. We gaan doeken laten maken op maat. Dan gaan we over een maand open. Dan gaan we op een nieuwe manier. En toen kwam Raymond van Hellraiser. Mm-hmm. En die zei van nou, kan ik er niet 2 Hellraiser feesten hier geven? En die hebben wij samen met hem gegeven daar. En daarna zijn we weer doorgegaan met de Elementenstraat. Met Multigroove. En toen kwam in één keer boom, het vuur erin. Toen was het af. Het was 1 grote lange hal. Die speakers waren zo groot dat we een muur hebben gebouwd. Waardoor je eigenlijk 2 ruimtes kreeg.
Wow.
En dan moest je om, Rob, dat weet je nog wel. Ja. Dat was gigantisch, jongen. Dan kon je dus helemaal omheen lopen. En dan had je eigenlijk de dansvloer. En achter die speakers, daar konden we dan een beetje chill-out. Waardoor je er toch... Dus daar kregen we wat meer sfeer in. En we hebben ook echt gewoon op dat moment... het moet gewoon rave zijn. Het moet hard. Dimitri, hoe fan ik ook van je ben, weet je wel. Ik kom op woensdag lekker even de richter binnenlopen. Maar op Multigroove past dit niet meer. Mm. En daar zijn we echt gas gaan geven.
Hoe was het in 93 in de Parkzicht?
Toen was het echt hard. Ja. Toen was echt, laten we zeggen, de hardcore was toen, heeft echt zijn intrede gevonden in Parkzicht. En vanaf dat moment werd het steeds harder tot aan 95. En het probleem als je steeds harder gaat, we waren toen trendsetter. Dus we waren een club waar iedereen tegenop keek en daar moest je heen om nieuwe dingen te horen. En ja, dat was Parkzicht. Maar op een gegeven moment heb je een soort verzadiging van muziek. Dat je zegt, oké, we hebben nu hardcore en heel die token zit vol. Maar is het nog wel leuk? Nou, op een gegeven moment was het gewoon niet meer leuk als club zijn. Hè? Want de vrouwen blijven weg. Je hebt heel veel gasten binnen. En ja, vandaar kreeg je ook heel veel rottigheid binnen. Dus ik had zoiets van, in 95, toen ik het een beetje gehad. Toen waren ook al die grote feesten. Thunderdome, Dance to Eden, Ghost Town. Nou, jij was toen nog, toen was je niet meer bezig. Hè?
Ja, was ik alweer terug.
Toen was hij weer terug. Nee, maar... Ja, weet je, het was een keuze van of ik blijf daar of ik ga de wereld in. Ja. En ik had zoiets van, weet je, ik heb het wel gezien hier. En het kan niet meer harder gewoon, weet je. En het werd ook een beetje agressief. Ja, weet je, er werden gimmickplaten gemaakt volop over Amsterdam en over Den Haag en over weet ik veel allemaal.
Iedereen was grappig ineens.
Ja, iedereen, weet je wel. En ja, ik had zoiets van, het is niet meer leuk. Het gaat niet meer om de muziek, het gaat om de gimmick. Het gaat om rottigheid. Het gaat om harder. Steeds harder, weet je wel. Gewoon, ja.
Allemaal, dus allemaal randzaken.
Ja, ik had zoiets van, ik ga weg hier, weet je wel. Ik ga gewoon, ik zei tegen Claire, ik ga stoppen, ik ga weg. Dat kan niet. Ik zeg, er is één ding, weet je wel. Om te blijven, dan moet je gewoon je zaak dichtgooien en dan we gewoon opnieuw beginnen. Mm-hmm. Gewoon, we moeten weer trendsetter worden en met een boom open gaan. Nou, dat wilde hij niet. Toen ben ik gewoon weggegaan. Toen ben ik gewoon... de wereld ingegaan. Het land, Europa, overal.
Waarom stopt het na 61 feesten?
Ja, toen vroegen ze of ik er alsjeblieft mee wilde stoppen. Nee, toen kregen we een politieinval. Ja, heel heftig. Ja.
Vertel eens.
Operatie Staartjes, ja. We hadden in april hadden we AT5 over de vloer gehad. Die zeiden van, we willen hier graag een document maken over house. En over hoe jullie dit allemaal hier doen. En ik voelde al een beetje nattigheid, maar toch niet echt. Het liep... Anyway, we hebben hem vertrouwen gegeven. Ze zeiden, nou, je mag hier wat maken, maar geen personeel gaan filmen. Geen drugs gaan filmen. Nee, dat was allemaal goed. En dan konden wij maandag bij AT5 langskomen. En dan zouden we de edits kunnen zien. En dit moet eruit en dat mag erin blijven. En nou, prima afgesproken. Ik denk, nou, als we dat afspreken, is dat prima. Dan doen we dat zo. En die zijn wezen filmen. Nou, maandag kreeg ik ze niet te pakken. Dinsdag kreeg ik ze niet te pakken. En toen hebben ze dinsdag gewoon uitgezonden. En natuurlijk helemaal niks feest. Alleen maar. Dus wat is nou ecstasy? En dan liet zo'n klant even zien. Nou, dit is nou ecstasy. Ja, dit stop je in je neus. En precies allemaal bij mij. Dus ze hadden me gewoon in de zeik genomen daar bij AT5. Ze hebben alleen maar die drugs. En alleen maar bar in zicht. En dat je geen belasting betaalt. Dan weet ik of die illegaal bent in ieder geval. Dat.
Fuck.
Ja, en toen is, ik weet niet of dat al een ander onderzoek heeft doorkruist. Of dat het in versnelling heeft gezet. Maar ze zijn met ons bezig gegaan. Ze zijn met mij en mijn compagnon bezig gegaan. En ze dachten dat wij ook zelf de pillen verkochten daar. Ze dachten dat er een ecstasy laboratorium zat. Ze dachten dat dat klopt ook wel. Sommige partijen hadden een wapen. Dat er wapens waren. Maar dat is enorm opgeblazen. En op een dag... sta ik bij de deur. Het is een zaterdagavond als elke andere. We gaan om 10 uur open. De eerste 100, 200 klanten komen naar binnen. En er staat mijn hoofdportier, die altijd bij de deur staat, die zegt tegen mij: Il, ik moet even naar de wc, pak jij die deur even. Ik sta nooit bij de deur. Dus ik sta bij die deur en ik laat gedoseerd groepjes mensen naar binnen. En in één keer klapt die deur in mijn gezicht. Kaboom! Ik hoor een hoop kabaal buiten al. Ik denk, nu al, we zijn net open. Zeg, dit is volle maan of zo. Ja, het wordt een lange nacht dit. En die deur smakt in mijn gezicht, jongen. Er rennen gasten met van die beretten, kogelvrije vesten, met van die laserguns en alles. Die rennen naar binnen. Ik zie het portier met zo'n blauwe oog mee, met op zo'n schild mee, op naar achteren. En dat gebeurt allemaal vlak langs mijn gezicht. Nou, toen hoorde ik echt overal, dan heb je zo'n hek, gaat hoekje om, hoorde ik overal, neer, neer. meer. Politie, politie, politie. Dus iedereen werd tegen de vlakte gesmeed. Je hoorde krak, boem, pas, knal. Toen hoorden ze schreeuwen, muziek uit. En moest de muziek uit en lichten uit. En toen hoorde je clear, 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 onder controle. En toen werd het stil. En toen toen kwam ik achter die deur vandaan. Ik stond daar, ik zat aan die deur en ik denk, nou moet ik hier maar blijven zitten nog een tijdje. Dan ben ik heel voorzichtig tevoorschijn gekomen. Toen sprong er een in mijn rug, werd ik tegen de vlakte aan. Die vroeg, meer organisatie of klant? Ik denk, nou, wat denk je zelf? Klant, vriend? Ja. Denk ik, ik heb zo'n zware schoen in mijn rug. En zo'n pistool in mijn rug. En mijn schoen in mijn nek. En toen werden hun weer afgewisseld. Mochten ze ook niet aankijken. Want het was echt een heavy arrestatie. Je moet echt tegen die grond blijven kijken. Je lag met je voet op je gezicht op die vieze grond. En toen werden ze vervangen door agenten in politieuniformen normale. En ik had een vrouwelijke boven me staan. En toen ging ze iedereen zijn naam opschrijven. Toen vroeg ze mijn naam. Toen zei ik ben Ilja Rijman. We hebben hem! We hebben hem! We hebben hem! En toen werd ik met een zak over mijn hoofd. En weet ik het alsof ik... zak over mijn hoofd, handboeien aan. En iedereen kreeg een sticker naar welk bureau je moest. Deze moet naar het hoofdbureau. toen werden we daar. En toen heb ik 4 weken in de gevangenis gezeten. 25 dagen.
Jee.
Maar... Kun je nagaan als je er 25 dagen voor in de cel moet, hoe goed het feest is geweest. Wie moet er dan 25 dagen voor het feest? Dat was het een goed feest, hoor.
Zo, ja.
Nou wordt er natuurlijk veel gesproken over wat is nou de oorsprong. Het is natuurlijk altijd een ding tussen Amsterdam en Rotterdam. Laat het even bij de muziek houden. Als je het mij vraagt... buitenstaander, veel te laat geboren, wel veel onderzoek gedaan, dan is het tergende saaie antwoord dat het een gelijk spelletje is en dat Amsterdam en Rotterdam even belangrijk waren, want het speelde gelijktijdig. Ze hadden allebei hun eigen elementen, ze hadden hun labels, ze hadden hun DJ's, ze hadden producers. Gabber, hardcore is een product van beide steden. Ja. Wat vinden deze koningen uit Amsterdam en Rotterdam hiervan?
Ik kan me daar wel in vinden. Ik denk dat op verschillende momenten is gewoon iets bruist, iets doet. Er is gewoon iets aan het ontstaan. Mensen zijn aan het experimenteren. Je loopt dat feestje, dit plaatje komt, gaat er eens mee door. Hun voegen er weer wat aan toe. Wij hadden ook contact met elkaar. Ik kwam op Parkzicht. Rob stond bij mij in de Elementstad te draaien. Ik denk dat die credits... Kijk, de allereerste plaat is in mijn beleving Marco Carnipaan geweest. En door allerlei, ook die Belgische samen met die mooie ronde kick... zijn we erop door gaan beduren in Amsterdam en Rotterdam. Rotterdammers waren wel wat, op een gegeven moment wat serieuzer met die hardcore. Gabbers hebben toch, Amsterdam is gewoon wat culturelere stad. Veel andere invloeden, veel andere dingen. En die Rotterdammers, ook de mentaliteit daar, die havenarbeiders. Gewoon door de week hard werken, in het weekend rossen. Weet je wel,
Ja, ik ben er gedeeltelijk mee eens. Ik denk dat, Parijs gewoon een hele... wel een bijdrage meer heeft geleverd aan de veranderende sound van de kicks. Weet je, gewoon de harde kicks. En die is overgenomen door de producers die bij ons kwamen koekeloeren, laat ik zo zeggen. En vandaar kreeg ik ook de promo's. Zelfs op cassettebandje kreeg ik ze nog, of op dat tape. Dus ik denk wel dat de oorsprong bij ons meer vandaan komt qua harde kicks. En dat het heel snel is overgewaaid naar jullie. Denk ik wel. En wat je zegt, weet je, jullie zijn toch iets meer cultureel onderlegd wat betreft de invulling van muziek. Omdat het neigt tegen hippie aan, maar dat is toch iets anders, weet je wel. En bij ons is het allemaal recht toe, recht aan. En als die leuk vinden, pleur je maar op. Weet je wel, dat gedoe. Dus ik denk wel dat wij een iets grotere bijdrage hebben geleverd aan die nieuwe stroming. Hardcore ook mee omdat wij een club waren. Omdat dat iedere week voeden aan het publiek gewoon. Mm-hmm.
Nou, dan kunnen we nog 100 jaar verder discussiëren.
Ja. Maar ja, we zijn er in ieder geval over eens.
Ik wil net zeggen, Amsterdam jongens, hoe dan ook, wat de percentages ook zijn, of het cultureel is of muzikaal. Het maakt mij niet zoveel uit. Ik ben jullie gewoon heel dankbaar. Want jullie zijn wel de grondleggers van iets waar ik zo hard van geniet. Ik denk ook dat het voor jou spreekt.
Nee, deze samenvatting kan ik alleen maar ja en amen opzetten. Ja, het is geen wedstrijd.
Het is geen wedstrijd.
Dankjewel, denk ik.
Ja, dankjewel dat jullie er waren. En jullie bedankt voor het luisteren. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering... waarin we je meenemen naar een periode waarin de feesten echt groot, professioneel en legaal werden.
Maar niet minder heftig.